Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de vaste retraite, gebracht door priester Karel Loots. En vandaag zal hij verder spreken over de gezinnen en meer bepaald hoe ze kunnen meewerken met het plan van God.
Beste luisteraars, het is dinsdag in de derde week van de 40-daagse vaste tijd. U kunt als christen meewerken met het plan dat God voor uw gezin heeft. Gebruik de wapens die God geeft. Geen bommen en granaten natuurlijk, maar het gebed. Vooral het rozenkransgebed in familiekring gebeden. En het vaste, het offer. De Bijbel, het is het woord van God. En elkaar vergeven en het sacrament van verzoening, de biecht ontvangen. Nog iets belangrijks voor het voortbestaan van uw gezin. Zet God in uw gezin op de eerste plaats. God moet uw gesprekken doordringen. Hij moet levendig aanwezig zijn in uw gesprekken, uw verhalen, uw conversaties, in alles wat gij met elkaar deelt, in uw ideeën, uw plannen en beslissingen, in alles wat ge zegt en wat ge kunt meemaken. Uw kind moet dat horen en voelen, op een hele natuurlijke manier. Als ge een probleem hebt in het gezin, wat gaat ge dan doen? Vraag God om hulp. Wat heeft de Heer ons gezegd? Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, en de rest zal u erbij gegeven worden. Wat doe je dan? Geef iets aan een arme, help iemand die in nood is, ga bidden, doe iets voor God, en God zal wel in uw behoeften voorzien. Denkt u dat Sint Jozef en Maria een bankrekening hadden? Toch heeft God altijd in hun nood voorzien. Ze hadden een enorm vertrouwen in Gods voorzienigheid. Een kind moet leren dat als er zich een probleem of een moeilijkheid voordoet in de familie, dat het zich spontaan en onbevangen tot God moet wenden, samen met de ouders, en vragen: Heer, kom ons te hulp. Het kind zal dan weten dat God groter is dan zijn ouders en dat hij hulp kan bieden. Als er een beslissing moet genomen worden, in plaats van te pendelen of kaarten te leggen of in uw handen te laten kijken of in een kristallen bol naar een waarzegster te gaan of een astrologe of de horoscoop raadplegen, er zijn tegenwoordig veel families die dat doen, hè? Maar dat is nep, het is zelfs duivels. U begeeft u zo stilaan in de handen van de Satan. Als u een beslissing moet nemen, wend u dan tot uw Schepper, die het plan van God over uw leven helemaal voorzien heeft, en vraag hem of hij uw hart en uw verstand wil openen om de goede beslissing te kunnen nemen. Het kind moet dat weten. Hij moet weten dat, als er een beslissing moet genomen worden, men dat aan God moet vragen en aan niemand anders. God op de eerste plaats. Als men lijdt of als er iemand ziek is, moet het kind weten, dat is een kruis dat we moeten dragen, we zullen het dragen en het aanbieden samen met het lijden van Christus. Het kind zal dan niet opstandig worden, niet wanhopig zijn als het met moeilijkheden te maken krijgt. Het zal een betekenis kunnen geven aan moeilijkheden en weten dat moeilijkheden, zelfs het lijden, dat aan Christus wordt aangeboden, wonderen kan verrichten in de wereld. Zo opent ge voor uw kinderen nieuwe wegen. Ouders moeten ook tijd nemen om bij hun kinderen te zijn. Hoeveel kinderen zijn er alleen? Ouders moeten naar hen luisteren, zeker als ze moeilijkheden hebben. Een kind moet weten dat het zijn verdrietjes mag uitspreken, dat het ruimte heeft te praten in een vredige sfeer. Vele kinderen houden tegenwoordig hun problemen voor zichzelf, omdat ze weten dat hun moeder of vader geen tijd heeft. Ze hebben al zoveel aan hun hoofd. Tegenwoordig gaat alles te vlug en het kind voelt zich alleen. Om dat te compenseren overladen de ouders hun kinderen met materiële dingen. Bijvoorbeeld, ik ben mijn kinderen wel wat verplicht. Hier, zie, een cadeautje. Oh, en hier nog een. Ik zal een bankrekening voor u openen. Men zadelt het kind op met allerlei geschenken en men is er vanaf. Maar wat is belangrijk in het leven? Het werk, de business, het zakenleven? En voor het kind? Een motor, een auto, een eigen muziekinstallatie, een computer, een iPhone of wat nog meer? Wel, je hebt niets gegeven. Integendeel. Vele ouders denken dat ze hun kinderen niets tekort doen als ze hen overladen met materiële zaken. Maar het kind heeft nood aan het voorbeeld van zijn ouders. Hun voorbeeld van vrede in het hart. Een voorbeeld van echtelijke liefde. Een voorbeeld van eensgezindheid in het gezin. Een voorbeeld van vrede. Het is vooral de moeder, in de Joodse en ook in de christelijke traditie, die de vrede in het gezin bewaart en behoedt. De moeder staat borg voor de vrede. Trouwens, wie vechten de oorlogen uit? Mannen. Vrouwen zorgen meestal voor de vrede. In de encyclieken, de herderlijke brieven van de heilige Johannes Paulus II over het gezin, zegt hij over de vrouw, zij is de behoedster van de vrede in het gezin. Het is uw voorbeeld, uw vrede, uw wederzijdse liefde die voor uw kind geestelijk voedsel zullen zijn, niet de materiële dingen. Tuurlijk, ze hoeven niks tekort te komen, maar als het alleen maar om materiële dingen gaat. In streken waar kinderen niets hebben, ik bedoel materieel gesproken niets, ze hebben niet al die elektrische en elektronische apparatuur, die kinderen daar zijn vaak gelukkiger dan bij ons, waar ze al die spullen wel hebben. Ze zijn gelukkiger omdat ze in een gezin leven waar ze elkaar beminnen. Punt. Het is de liefde en de vrede van het hart dat ze nodig hebben. Laat uw gesprekken dus doordrenkt zijn van God. Roep de Heilige Geest aan van zodra je een probleem hebt. Als je bidt in familiekring, komt de Heilige Geest binnen in uw gezin. Dan gaat de andere, die men de vijand noemt, de Satan, er geen plaats vinden. We gaan er even uit voor muziek. Thank you. Beste luisteraar, als je tot uw kinderen spreekt over de goede God, over zaken die met ons geloof te maken hebben, dan gaan ze vanaf de moedermelk en zelfs al van in de moederschoot doordrenkt zijn van de schoonheid van de schatten van ons geloof. Spreek erover als ze nog klein zijn, zelfs al denk je dat ze het nog niet goed kunnen begrijpen. Ze begrijpen vaak veel meer dan je kunt vermoeden. Spreek hen over de hemel en over wat er na de dood zal zijn. Spreek over het vage vuur en ook over de hel. Voor de maatschappij de kans krijgt over reïncarnatie te spreken, of over de leegte, of over het niets, of over ik weet niet welk ander gedachtespinsel dat mensen bedacht hebben. Voordat al die dwalingen in de geest doordringen, spreek hen over de waarheid zoals die ons geopenbaard is, doorheen het evangelie en doorgegeven is door de kerk. Spreek hen over de hemel, het vage vuur en de hel. Ik zal hierover een plezant verhaaltje vertellen over een klein meisje van 5. Haar ouders hadden haar goed uitgelegd dat je in dit leven altijd moet kiezen voor de liefde, omdat er na de dood, naar gelang je op aarde volgens de liefde hebt geleefd, 3 mogelijke plaatsen bestaan waar de ziel naartoe kan gaan. Sommigen gaan direct naar de hemel, dat is de meest geweldige plaats, je zult er altijd samen zijn met de goede Jezus. Sommigen gaan naar het vage vuur, omdat ze hier op aarde niet genoeg volgens de liefde hebben geleefd, niet genoeg bemind hebben, en ze moeten zich dan zuiveren, wat toch een bepaald lijden met zich meebrengt. En sommigen zeggen vlak af en voor altijd nee tegen de liefde, en die gaan naar de hel. Dat kleine meisje had heel goed geluisterd naar wat ze haar met kinderlijke woorden verteld hadden. Ze hadden haar ook gevraagd om veel te bidden, opdat als er iemand zou sterven, dat hij dan direct naar de hemel zou kunnen gaan. Dat hadden ze haar allemaal mooi uitgelegd. De volgende morgen ziet dat meisje haar ouders en ze vertelt heel trots: "Wel, ik bid voor alles wat je mij gisteren gevraagd hebt. En ik bid voor 3 dingen. Eerst dat de mensen die doodgaan, dat daarvan niemand naar de hel gaat. En ik bid ook voor de mensen die in het vage vuur zijn, dat ze daar vlug buiten komen." En de papa zegt: "Dat is heel goed, maar dat zijn toch maar 2 dingen? En je zei dat er 3 waren waarvoor je bidt. Waarvoor bid je dan nog?" "Ik bid ook nog voor die in de hemel zijn, dat ze daar zouden blijven." Beste luisteraar, dat is toch prachtig? Dat laat zien dat een kind, zelfs voor het verstand voldoende ontwikkeld is, het essentiële al begrepen heeft. Ze wist dat je best niet in de hel terechtkomt en dat je op aarde dus moet beminnen. Dat je God moet beminnen. Ze wist dat ze de zielen kon helpen om vlug uit het vage vuur te geraken. En ze begreep dat de hemel zo'n fantastische plaats is dat je er naar kunt verlangen en dat je daar best voor altijd blijft. Ze had het belangrijkste begrepen. Belangrijk te weten is dat de overvloed van uw hart, waarmee je over al die dingen spreekt, uw liefde is, uw licht, uw vrede. Dat zal het kind uiteindelijk overtuigen, veel meer dan al uw gepraat en zedenpreken. Hoeveel hebben het geloof niet de rug toegekeerd omdat het hen op een verkeerde manier is doorgegeven, alsof het een moraal is, een levensbeschouwing? Dat is verkeerd. Dat snijdt hen af van God. Het is de liefde die zal bekeren. Alleen de liefde. Jezus is niet gekomen om ons een moraal voor te houden. De moraal op zich is goed natuurlijk, maar het is alleen de liefde die de kinderen zal aantrekken. Als het kind voor het volwassen wordt, dus voor de puberteitscrisis, al iets geproefd heeft van Gods liefde in de huiselijke kring, door uw voorbeeld, door alle blijken van liefde, door al die anekdotes en grappige voorvalletjes en door al wat je over God met uw kind gedeeld hebt, als het God gesmaakt heeft voor men volwassen wordt, dan zal het een ruggengraat hebben, ruggengraat genoeg om die moeilijke leeftijd door te maken, de puberteitscrisis. Het zal dan ook wel een crisis doormaken, zoals ieder kind, maar het zal altijd opnieuw naar God op zoek gaan, omdat het God echt gesmaakt heeft. als de verlokkingen van de wereld op hem of haar afkomen en ten val proberen te brengen, wat zal dan de maatstaf zijn, het referentiepunt om te vergelijken met al die oppervlakkige verlokkingen die Satan zal voorschotelen in deze wereld? Als men God niet geproefd heeft voor het zover is? Drugs, een losgeslagen seksualiteitsbeleving, al die soorten muziek, hoe zal men een onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad? Men zal geneigd zijn in te gaan op al die verlokkingen van Satan, om precies te zijn zoals iedereen, zoals de vrienden en vriendinnen. Maar als men God gesmaakt heeft, zal men zeggen, nee, ik heb iets beters, ik heb God. En als ik God heb, heb ik alles. Alleen zo kan men de toekomst van de kinderen vrijwaren en zorgen voor een mooie erfenis. Want wat is het doel van het huwelijk? Het doel van het huwelijk, het doel van het gezinsleven, is dat men elkaar helpt om heiligen te worden. Als mensen huwen, zijn er velen die hun wensen aanbieden. Ik wens u allebei een lang en gelukkig leven. Ik wens u een goede gezondheid. En dat is vriendelijk natuurlijk, maar uiteindelijk is het niks. Alsof het doel van het leven de gezondheid is. Op een goede dag zijn we die toch kwijt. Zoals een man die op zijn sterfbed lag en zijn huisdokter kwam er nog eens bij en die zei, je ziet er vandaag veel beter uit. Ja, ja, zei de man, ik zal nog genezen zijn voor ik sterf. Grapje natuurlijk. Nee, het doel is niet de gezondheid. Anderen wensen een mooi huis en nog andere mooie dingen. Het is goed dat je het hebt natuurlijk, maar eigenlijk, de heilige familie, Jezus, Maria en Jozef, die hadden geen grote villa ergens in een buitenwijk van Nazareth. Nee, natuurlijk niet. Het doel van het gezin is niet het hebben van materiële zaken, ook niet de gezondheid, geen dingen van de wereld die de wereld koortsachtig achterna loopt. Je moet natuurlijk dingen niet minachten. Als je elke dag moet afvragen hoe je de dag moet doorkomen, hoe je de eindjes aan elkaar knoopt, dat is ook niet goed. Maar je moet de aardse dingen hun juiste plaats weten te geven in het scheppingsplan van God. Want het doel van het gezinsleven is de volheid van de liefde, oftewel de heiligheid. Weet dat voor ieder persoon, voor ieder gezin, een goddelijk plan bestaat. Beste luisteraar, mevrouw, als u gehuwd bent, weet dan dat God voor uw man een plan van heiligheid heeft. En meneer, die gehuwd zijt, weet dat God voor uw vrouw een plan van heiligheid heeft. Ook voor de kinderen die geboren worden uit uw vereniging heeft God een plan van heiligheid voor elk kind. Uw taak als ouder is om aan dat plan gestalte te geven, met aandacht en liefde, om aldus met God samen te werken, opdat uw kinderen heilig worden. Want dat is de belangrijkste taak in dit leven. Als je u daarvan bewust zijt en die taak ter harte neemt, dan zal al de rest u erbij worden gegeven. Uw kind zal vanuit uw hart, dat vervuld is van liefde, alle schatten van het geloof in zich kunnen opnemen. Denk eens terug aan de ouders van Theresia van Lisieux, de ouders Martin. Zij zijn gehuwd nadat ze samen veel gebeden hadden en tot het inzicht waren gekomen dat dit huwelijk werkelijk in Gods bedoeling lag. Zij zijn samen op de knieën gegaan voor ze gingen huwen. Ze gingen niet eerst samenwonen en proberen of ze een huwelijk wel zagen zitten. Ze hebben eerst samen gebeden om te onderscheiden wat Gods bedoeling was met elk van hen. Toen ze tot het inzicht zijn gekomen dat het volgens Gods bedoeling was dat ze zouden trouwen, hebben ze gebeden dat ze kinderen zouden mogen krijgen. Ze hebben die kinderen aan God gegeven. Het gebed en God stond op de eerste plaats in hun leven en gezin. Ze hebben tijd genomen om hun kinderen over God te spreken. Het is dankzij deze voedingsbodem dat zij de kleine Theresia gekregen hebben. Als de ouders Martin de dingen van de wereld achterna gelopen waren, luxe en andere tirlantijntjes, als zij liefst zoveel mogelijk geld wilden verdienen om hun kinderen een materiële toekomst te verzekeren, dan zou de kleine heilige Theresia er nooit geweest zijn. We moeten tegen die ouders Martin dank u zeggen, dankbaar omdat zij heilige ouders geweest zijn en dat zij voor alles verlangd hebben naar de heiligheid van hun kinderen. Ze zijn erin geslaagd. De ouders die luisteren kunnen dat even goed, misschien zelfs beter dan de ouders Martijn. Zeg niet, dat is voor ons niet weggelegd, wij zijn daarvoor te grote zondaars. Nee, je kunt dat even goed en ons kleine Theresias geven, kleine Sint-Franciscussen, kleine Don Bosco's, kleine pastoorkes van Ars. Een mooie anekdote kan dat verduidelijken. Ik ken ouders die bidden in hun gezin. Ze spreken dikwijls over God, alsof hij gewoon midden onder hen leeft in het gezin. Ze bidden 's morgens en 's avonds samen met hun kindje van 6. Op een avond hadden ze gebeden en de kleine ging slapen. Toen ze zelf gingen slapen, lieten ze zoals gewoonlijk hun deur op een kier staan. De kleine lag in zijn bedje en, zoals in meerdere christelijke gezinnen, staat er ook bij hen een gebedshoekje met een icoon, een paar afbeeldingen van heiligen en zo, en een kruisbeeld. Toen ze dus op hun kamer waren, hoorden zij opeens het getrippel van kindervoetjes op de vloer in de gang. Door de kier van hun deur zagen ze de kleine met het hondje. Het kindje had pas een hondje en de kleine was er stapelgek op. Het kindje ging stilletjes naar het gebedshoekje en zette zich daarvoor neer. Het nam het hondje helemaal in tegen zijn hartje en toen zei het kindje hardop: Lieve God, zegen mijn kleine hondje zoals gij het kindje Jezus hebt gezegend in de schoot van moeder Maria. Je kunt daar natuurlijk mee lachen, het is ook leuk, maar het is wel buitengewoon. Want dit kindje had begrepen dat wat u het meest dierbaar is, dat men dat best aan God geeft. Toen het kindje in zijn bedje lag, dacht hij eraan dat hij vergeten was om het hondje dat hem zo lief was aan God te geven. Geweldig toch? Daaruit blijkt dat dat kindje weet dat God altijd op de eerste plaats komt en dat men hem toevertrouwt wat u het liefste is. Op een andere keer heeft hun kindje nog iets moois gezegd. Zijn ouders zijn betrokken bij een gebedsgroep waar men de verrijzenis van Jezus beleeft en viert. Die werkelijkheid van de verrijzenis leeft dus sterk bij die kinderen. Een paar maanden geleden woonde de buurvrouw Colette nog naast hen. Ondertussen is ze overleden. Dat kindje hield van de buurvrouw en heeft heel het ziekteproces gevolgd en het overlijden meegemaakt. Toen ze lag opgebaard, is ze de buurvrouw gaan groeten. Het kindje heeft afscheid van haar kunnen nemen en haar al de intenties kunnen toevertrouwen. Het kindje was er ook bij op het kerkhof toen ze haar begraven hebben. Dat had allemaal grote indruk op dat kindje gemaakt, vooral toen de kist de grond inging. Na de begrafenis is dat kindje terug mee naar huis gegaan. De ouders hadden gemerkt dat het erop gebrand was om de kinderen van de buurvrouw terug te zien. Ze vroegen zich dus af waarom dat kindje telkens vroeg: waar blijft Virginie nu met de andere kinderen van Colette? Na een week of drie heeft dat kindje hen eindelijk teruggezien. En van zodra hij Virginie zag, liep dat kindje naar haar toe en vroeg: Virginie, is Colette opgestaan uit het graf? Dat is toch ook geweldig? Daaruit blijkt weer dat dat kindje het belangrijkste van het geloof begrepen heeft. Dat de werkelijkheid van de verrijzenis een feit is. Dat is dus een kindje van nog geen 7 die de werkelijkheid van ons geloof al helemaal in zich heeft opgenomen. Er moet natuurlijk nog wel wat aan geschaafd worden. De timing van de verrijzenis klopt nog niet helemaal. Maar het belangrijkste heeft dat kindje wel begrepen. Beste luisteraar, geef aan uw kinderen of kleinkinderen ook dat voedsel, opdat zij door u al deze schatten van het geloof in zich opnemen. Ze zullen zich dat stukje bij beetje eigen maken als ze ouder worden. Maar gij gaat de fundamenten moeten leggen. Het is zelfs van in de moederschoot dat gij die fundamenten legt. Als ze 20 jaar zijn, dan is het te laat. Hoe jonger het kind, hoe groter de impact. Een moeder moet bidden samen met haar kind als het nog in haar schoot is. Een zwangere moeder moet samen met haar kind alles delen, biddend. Een ongeboren kind moet horen dat zijn moeder zich liefdevol tot hem richt. Zo krijgen ze een antenne voor alle signalen van vrede en liefde. Want een kind in de moederschoot hoort alles. Het is gevoelig voor signalen van vrede en liefde, maar dus ook voor het gebrek aan vrede en liefde. Als er tussen ouders ruzies zijn of harde woorden, dan vangt dat kind dat op en het zal dat kind kwetsen. Dan zal er later veel gebeden moeten worden om de vrede in het hart te herstellen. Zeg niet, ik heb een kind en ik laat het vrij. Als het 18 is, moet het zelf maar kiezen wat het wil geloven. Stel u voor, zoudt gij uw baby bij de geboorte naar een weeshuis brengen en 18 jaar later nog eens komen kijken en dan zeggen, luister, wij zijn uw ouders, je moogt zelf kiezen of je nu bij ons wilt komen wonen of niet. Ik vermoed dat die kleine gaat zeggen, luister hè, het spijt me, maar ik heb u nooit gezien, ik ken u niet, je kunt ophoepelen. Met God doet men precies hetzelfde. Ik hoor ouders soms zeggen, ik moet mijn kind toch vrij laten. Als hij 18 is, mag hij zelf kiezen of hij christen wil zijn en of hij of zij zich wil laten dopen. Ik vind dat erg. En ik denk dat ik niet de enige ben die daarover huilt misschien wel. In de hemel weent iedereen daarom. Als je je kind 18 jaar lang God onthoudt, moet je beseffen dat je het beste onthoudt aan je kind. Je moet je kind God leren kennen van als het nog heel klein is. Als je 18 jaar wacht om God voor het eerst ter sprake te brengen, zet men God niet op de eerste plaats. En ondertussen heeft uw kind alle gelegenheid gehad om zijn persoonlijkheid uit te bouwen als atheïst, met alle rampzalige gevolgen van dien. Als uw kind 20 wordt en u zware zorgen geeft, dan zullen woorden niet meer helpen. Het is dan te laat om over Jezus en Maria te praten. Praten kan als ze nog klein zijn, liefdevol praten over de zaken van het geloof. Als men 20 is, is het te laat. Dan is het alleen uw liefde en uw gebed met het hart. En ook uw voorbeeld natuurlijk. Dus liefde, gebed met het hart en uw voorbeeld. Wat ik u wil zeggen, stel het geluk van uw kinderen veilig. Stel hun toekomst veilig. Bevorder de heiligheid van uw kinderen. Verzeker de vreugde van uw kinderen en sta borg voor de innerlijke en uiterlijke eenheid van uw kinderen. Breng hen in contact met God. Thank you. Beste luisteraar, breng uw kind, kinderen in contact met God. Daar heeft u de Heilige Geest voor nodig. U kunt bidden, kom Heilige Geest, wij verwachten u. Kom, geef ons uw Heilige Geest. Denk maar aan Pinksteren. Pinksteren is de dag van de douche. De Heilige Geest wordt uitgestort. Hij daalt neer. Een hevige wind die ons door elkaar schudt. Ik hoop, beste luisteraar, dat u de Heilige Geest ooit gevoeld heeft in uw leven. Toen Petrus zijn redevoering op Pinksteren had gehouden, hebben de duizenden aanwezigen hem de goede vraag gesteld, namelijk, wat moeten wij nu doen? We moeten nu opnieuw aan het werk. Ik geef u de goede raad om vandaag nog een beslissing te nemen. Weet u wat zo opvalt? Het evangelie roept ons op, beslis voor een heilig leven, beslis voor God, beslis om vanaf vandaag te beminnen. Beslis vandaag om de prioriteiten in uw gezin te verleggen. Als ik gezin zeg, bedoel ik natuurlijk de gezinnen met vader, moeder en kinderen, maar er zijn ook zeker mensen die alleen staan. Gezinnen waar alleen een mama of alleen een papa het touw moet trekken. Er zijn ook gezinnen van echtgescheiden hertrouwden. Laat u ervan doordringen dat het plan van God met ieder van u rekening houdt met al die situaties. Een goede raad, doe wat de kerk u voorhoudt. Als gij dus gescheiden en hertrouwd zijt, kunt u als broer en zus samenleven. Dat is niet altijd even makkelijk, maar dan kunt u wel de sacramenten ontvangen. Doe wat de kerk u voorhoudt. Als ge de kerk gehoorzaamt, dan gehoorzaamt ge aan God. Dan zult ge verder gaan op de weg naar de heiligheid. In het begin is dat moeilijk, natuurlijk, maar roep dan Gods hulp in. Ge zult altijd de genade krijgen om te volbrengen wat God van u wil. Verleg de prioriteiten in uw gezin. Beslis dat het gezin de plaats is waar de heiligheid geboren wordt. Beslis dat, hoe het gezin er nu ook uitziet, in welke staat het zich nu ook bevindt, hoe gebroken of gekwetst het ook is, dat uw gezin van nu af aan de plaats is waar de heiligheid geboren kan worden. Zet op de eerste plaats het gebed. Als dat gebed al een vaste plaats in uw gezin heeft ingenomen, geef dan ook het offer een plaats, het vasten. De volgende stap wordt dan de Bijbel en de sacramenten, de biecht en de eucharistie met name. En maak meer tijd vrij voor uw kinderen om hen te spreken over alles wat met God te maken heeft. Dat zal een hele ommekeer betekenen in uw gezinsleven. Je kunt uw kinderen ook uitleggen waarom je zo'n ommezwaai maakt. Want als uw kind begrijpt dat er iets is, of beter, iemand is, een lieve Heer, die u te boven gaat, die boven het gezin staat, dan zal uw kind groeien in vertrouwen en zult je het enorm veel angsten besparen ook. Als het kind begrijpt dat vader en moeder ook maar mensen zijn die fouten maken en die zelfs ook grote stommiteiten kunnen doen, dan zal het daar niet van overstuur raken. Het zal er niet kapot van zijn, omdat het weet dat God over hen waakt en over heel het gezin. Zij die God als vader nemen en Maria als moeder, die gezinnen hebben niks te vrezen. Het kind moet dus weten dat de vader van het gezin God is, dat de moeder van het gezin Onze Lieve Vrouw is, dat papa en mama slechts de bedienaars zijn van een vaderschap en moederschap dat hen te boven is, dat hen van boven gegeven is. De ouders zijn de getuigen, de instrumenten van de vaderlijke liefde en van de moederlijke liefde die hen in handen is gegeven. En de bron daarvan ligt in de hemel. Ik wil nu eindigen. Elk kind moet je toevertrouwen aan God de Vader in de hemel en aan Maria, onze hemelmoeder. Maar hoeveel gezinnen willen vandaag geen kinderen meer, omdat ze vinden dat ze eerst een nieuwe auto moeten hebben of een beter huis? Maar die auto zal ook wel blutsen krijgen en op het oude kerkhof belanden. En ook dat huis zal op een dag vergaan. Maar een kind zal leven tot in eeuwigheid. Ik ken een gezin waar men met 6 kinderen is. Als de ouders daar niet gelovig waren geweest, zeker in de tijd waarin zij zijn opgegroeid en jong waren, dan zou de jongste er zeker niet gekomen zijn. Er was altijd wel een of andere dokter of iemand die durfde zeggen: 6 kinderen? Dat kan toch niet? Dat is toch niet verantwoord? Als ze naar hen zouden luisteren, dan zou de jongste er nooit gekomen zijn. En dat is nu nog wel het meest geslaagde exemplaar van die familie. Beste luisteraar, ik hoop en vermoed dat er in het hart van sommigen onder u ondertussen iets gegroeid is. Dan zijn we goed op weg om de vrede op deze wereld te bekomen.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese voor de dinsdag in de derde week van de 40 dagen tijd. U gebracht door priester Karen Loots. Radio Maria wenst u nog een gezegende vastentijd toe.